Goedenavond, lieve mensen. In het nieuwe jaar van harte ook van mijn kant, voor zover ik het al niet persoonlijk heb kunnen doen, naar een aantal toe. Heel veel zegen en vreugde in dit nieuw begonnen jaar. Wat het onderwerp betreft gaan wij gewoon door waar we gebleven zijn. Dit zou de kortste schriftlezing kunnen worden tot nu toe in deze appeldiensten. Maar ik wil toch weer ter inleiding graag de verzen lezen uit 1 Korinthe 12 die we in het eerste stukje daarvan vinden. 1 Korinthe 12, het eerste vers. Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders en zusters, wil ik u niet onkundig laten. Vers 4. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heere. En er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten. Aan de ander profetie. En hier houden we op, midden in dit stukje, om de volgende keer DV daar verder te gaan. Ik heb die eerste verse van dit hoofdstuk graag nog eens gelezen met u, om te kunnen herhalen wat ik de vorige maal al gezegd heb. En ik hoop dat u dat niet verdrietig is. Mij is het ook niet verdrietig, zoals Paulus het zegt, om het nog eens te zeggen. Want voor mij, terwijl ik al zo vaak over 1 Korinthe 12 gesproken had, in mijn leven gepreekt had, voor mij is het heel veel duidelijker geworden toen ik eenmaal ging zien dat het woord gave hier niet betekent een talent. Dus in de zin van een permanente gave, in de zin van de gaventest. In zo'n gaventest gaat het erom wat voor gaven heb je ontvangen, en gaven betekent dan iets in de zin van een talent. Dus iets wat je blijvend hebt. Iemand die kan piano spelen, die heeft dat niet alleen maar op bepaalde dagen, op dinsdagen bijvoorbeeld. Dat is een permanent talent. Zo houdt hij achter dat ding zit en zijn handen zijn warm genoeg en hij voelt zich lekker, dan kan hij spelen. Daarover gaat het hier niet. En in zo'n gaventest wordt de indruk gesuggereerd alsof sommigen van ons zo'n permanente bediening hebben om woorden van wijsheid te spreken. Of genezing uit te delen. Of te profeteren. Het is wel zo, dat geldt niet voor al deze 9 gaven. Het is wel zo dat je van sommigen kunt zeggen dat mensen daarin blijkbaar een bediening hebben ontvangen. Ik kom daar zo nog even op terug, want dat is een erg belangrijk verschil. Maar waar het hier om gaat, laat me dat eerst mogen zeggen, is te begrijpen wat het woord charisma betekent. Charisma komt van het Griekse woord charis en dat betekent genade. Een charisma is een soort portie genade. Een genadegave, zeggen we dan. Een genadegeschenk. En dat geschenk ontvang je op een bepaald moment om aan anderen door te geven. Je ziet dat hier al heel duidelijk in de eerste van de 3 die we vanavond moeten behandelen. Gaven van genezingen. Nou, als het nou werkelijk ging om een talent, alsof iemand een gave van genezing ontvangt, waarom staat hier dan het meervoud? Er staat zelfs 2 meervouden. Gaven van genezingen. En in vers 28 wordt nog eens gezegd, maar dan staat genezing in het enkelvoud. Gaven van genezing. Dat onderstreept de betekenis van dit woord charisma. Je kunt dat ook uit andere schriftplaatsen zien, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Het onderstreept de betekenis van dat woord. Het zijn genadeporties die je op bepaalde momenten ontvangt. Als iemand gaven van genezingen ontvangt, dan betekent dat dat hij op een bepaald moment, dat bepaald wordt door de soevereiniteit van God, een gave van genezing ontvangt om aan een ander door te geven. Een genadeportie die bestaat in de genezing die hij doorgeeft aan die ander, die hij de handen oplegt of voor wie hij bidt. Je hebt dus zelf niet die gave. Je ontvangt hem om hem door te geven. Je bent alleen maar postbesteller. Je geeft alleen maar door. Dat is juist zo mooi in het huis van God. Of beter gezegd, in het lichaam van Christus. Dat wij gaven ontvangen. En zeker als we het de volgende keer over de tongentaal hebben, is dat heel belangrijk. Dat wij die gaven niet ontvangen voor onszelf. Maar dat wij ze ontvangen voor de ander. Dat wil heus niet zeggen dat je niet eens kunt verlangen om zelf ook eens daarvan te mogen profiteren. Als je ziek bent, dan verlang je ernaar dat je door middel van iemand de gave van genezing mag ontvangen. Dat geschenk van de genezing. Maar God legt het hier zo de nadruk op, dat het gaat om dingen die jij ontvangt, om door te geven aan de ander. Je bent altijd alleen maar doorgeefluik. Het blijft gericht op die ander. En dat is als grondhouding in het lichaam van Christus zo belangrijk. Jij ontvangt een woord van wijsheid, hebben we de vorige maal gezien. Niet omdat dat zo stoer lijkt voor jou, omdat jij daarmee kunt gloreren. Maar je ontvangt het omdat een ander op dat moment die wijsheid nodig heeft. Je ontvangt dat woord om het aan die ander door te geven. Je ontvangt geloof om een geloofswerk te kunnen doen. Nou, geloven, dat hebben we de vorige keer ook, denk ik, hopelijk duidelijk gezien. Dat geloof is ook een gave, een geschenk dat je op een bepaald moment ontvangt. Heeft niks te maken met het zaligmakend geloof. Ook niet met het voortdurende geloofsvertrouwen. Maar het is een geloof dat je op een bepaald moment ontvangt om een bepaald groot geloofswerk te kunnen doen waar anderen van profiteren. Daar gaat het altijd om. Het is niet in eerste plaats voor jezelf. Want het gaat hier om gaven aan het lichaam van Christus. Het gaat erom dat elk van deze gaven van betekenis is voor anderen. Je mag het zelf ontvangen, maar het is niet voor jou. Het is moeilijk voor kinderen. Een cadeautje te ontvangen met de bedoeling het door te geven. Zo kun je kleine kinderen al leren wat geven is. Met Sinterklaas ligt daar altijd, dat hebben wij altijd met al onze kleinkinderen, dan liggen daar bergen cadeautjes. En als hongerige wolven proberen ze alle acht daarop af te vliegen. Om hun aandacht, maar dat opa leidt dat in goede banen natuurlijk. Maar soms denk ik uit pedagogische overwegingen, laten we op al die cadeautjes nou eens twee namen schrijven. Eerst de naam die het ontvangt. En vervolgens de naam aan wie die persoon het mag doorgeven. Dan zou dat mooi zijn misschien. Na een tijdje hebben ze in de gaten dat het effect toch hetzelfde is. Dat ze al die cadeautjes op die manier toch ook krijgen. Maar het zou ons ook kunnen helpen in het lichaam van Christus om te zien dat alles wat je ontvangt, dat geldt trouwens ook voor elke bediening, dat die er zijn voor die ander. En zo is het ook met de drie waarom het nu gaat. Je ontvangt niet een talent om te kunnen genezen. Gelovigen genezen anderen niet. Gelovigen kunnen hoogstens een genezing van God ontvangen om aan die ander door te geven. En zo is het met werking van krachten. Die krachten zijn niet te hunnen baten, maar om door te geven aan die ander die onder de kracht van God komt. Maar jij bent het kanaal. God had het ook zo kunnen doen zoals met de pakjes van Sinterklaas, dat rechtstreeks de geadresseerde erop staat. En veel mensen zeggen dat ook. Waarom zou ik die genezing niet rechtstreeks van de Heer kunnen ontvangen? Nou, dat doet hij soms ook. Je zou wel kunnen zeggen, meestal, als wij een kwaal hebben, dan komen we daar gewoonlijk gelukkig vanzelf weer vanaf, al of niet met geneesmiddelen. En dan kun je rechtstreeks zeggen, dat heeft de Heer bewerkt. Maar hij vindt het zo mooi, en ik noem dit genezing maar als een voorbeeld, hij vindt het zo mooi dat hij daarbij ons inschakelt om elkaar daarin van dienst te zijn. En dat geldt eigenlijk op alle terreinen. Als het om gaat wat we allemaal geleerd hebben van het woord van God, Nou, dan is 80% van anderen en bij sommigen 99% van wat je weet heb je van anderen ontvangen. Dat is de normale manier van God. Daarvoor geeft hij leraars in de gemeente. En als je zielzorg nodig hebt, dan zou de Heer dat rechtstreeks kunnen geven. Maar het is een normale orde van God dat hij daarvoor andere mensen gebruikt. Die dan ook zielzorgers zijn, die zo'n bediening hebben in de gemeente. En als je genezing nodig hebt, dan is de normale orde van God dat hij daarvoor, afgezien van de dokters, waar we ook heel erg blij en dankbaar voor zijn, en de geneesmiddelen. Maar dan is de normale orde van God, zoals we dat zien in Jacobus 5, dat je daarvoor naar de oudsten van de gemeente gaat. En zeg nou maar niet te gauw, ja, die waren misschien in de tijd van Jacobus nodig. Dat was de opvatting van Abraham Kuyper. Die schrijft dat in zijn magistrale werk Pro Regen, magistraal dan vooral wat de omvang betreft. Sorry. Maar hij schrijft dat vooral, hij schrijft dit erin. Toen was die genezingsbediening nodig, want men wist van de medische wetenschap nog bijna niets. Nu hebben wij dat niet meer nodig. God geneest nu de mensen door geneesmiddelen en dokters. En dat is in veel opzichten ook waar. Maar weet u wat zo boeiend is? Als je zo'n studie maakt van alle kwalen in het Nieuwe Testament, waar de Heer Jezus en later de apostelen in betrokken werden om daar genezing te bewerken, of genezing van God door te geven, dan gaat het bijna allemaal, misschien wel allemaal, om kwalen waar je ook vandaag bij de dokter nog steeds geen genezing voor kunt ontvangen. Denk alleen al aan een blind geborene, denk alleen al aan melaatsheid. En zo geldt het ook voor heel veel vormen van verlamming. Is dat niet frappant? God heeft dat in zijn wijsheid zo besloten dat in het Nieuwe Testament dat soort ziektegevallen voorkomen. Om duidelijk te maken dat ook deze bediening net als toen vandaag nog steeds nodig en nuttig is. Maar laten we eerst die algemene regel nog even goed vasthouden. Het is het lichaam van Christus. Het zijn gaven die wij voor elkaar ontvangen. We hebben, dat is de grote boodschap van 1 Korinthe 12, die we verderop in dit gedeelte ook uitvoerig uitgewerkt zien. We hebben elkaar nodig en God heeft dat zo geregeld. Hij heeft ervoor gezorgd dat we het niet allemaal rechtstreeks van boven krijgen, maar dat we elkaar nodig hebben. En dat vind ik zo wijs uitgedacht. En ik zeg dat, ik kom toch weer terug bij het eerste van deze drie punten. Hoewel u weet dat we een van de appeldiensten helemaal willen wijden aan de genezingsbediening. Dus u begrijpt wel dat ik over dit eerste punt relatief kort ben. Want we gaan daar nog apart een avond over spreken. Maar ik noem het vanavond vooral als een van die 9 gaven. Er is veel meer over genezingsbediening te zeggen, aan de hand van Marcus 16 of Jacobus 5. Maar vanavond heel speciaal in samenhang met die 9 gaven. Om te laten zien, het is iets dat wij ontvangen van de Heer om aan een ander door te geven. En ik kom zoveel mensen tegen die zeggen, waarom zal ik naar de oudste van de gemeente gaan? Of als die het niet willen, omdat ze het niet kunnen, omdat ze het nooit geleerd hebben, of omdat ze er bang voor zijn. Waarom zou ik naar een genezingssamenkomst gaan? En dan probeer ik uit te leggen wat ik net al tegen u zei. Het is de normale orde van God. Of het nou om evangelisten gaat. God kan ook mensen rechtstreeks bekeren. Doordat ze een Bijbel op straat vinden. Dan moet trouwens ook weer iemand hem hebben laten vallen. Hè? Dus God gebruikt toch altijd weer mensen. Maar God zou het allemaal zonder ons kunnen. Maar of het nou gaat om het evangelie, of het nu gaat om de leraars, of het gaat om de herders of de evangelisten. Hij gebruikt mensen. En dat is de eerste belangrijke boodschap. Wij ontvangen om door te geven aan anderen. En zo is dat hier ook. Als iemand ziek is, Jacobus wijdt daar niet eens zo uitgebreid over uit. Je zou kunnen aannemen dat hij iets zegt dat algemeen bekend was in die tijd. Dat helemaal niet zo bijzonder was. Als iemand ziek is, dan gaat hij naar de oudste van de gemeente. Ik weet niet hoe dat bij u in de gemeente is, maar bij ons begint dat nu langzamerhand op gang te komen. Op gang komen in die zin dat als mensen ziek zijn, dat ze gaan overwegen. Hey, zou ik dat niet moeten brengen bij de oudste van de gemeente? Dat gaat natuurlijk niet over een wisselwasje. Dat gaat over dingen die je zo in je leven ineens overvallen. En waarvan je denkt, wat heeft dit te betekenen? Wat heeft dit te betekenen? Vanmorgen vroeg lazen mijn vrouw en ik Psalm 41. En toen trof het me zo. Ik wou dat ik die psalm wat meer gebruikt had in mijn boek Genees de Zieken. Maar ja, je vindt elke keer weer dingen waarvan je denkt dat had er ook nog in gemoeten. Maar psalm 41 moet u eens nalezen. In eerste plaats, omdat dat nou zo'n psalm is waar de psalmist zich van geen kwaad bewust is. Dat is in psalm 32 heel anders. Daar zegt hij, zolang ik zweeg, dat wil zeggen, zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde mijn gebeente weg. Daar weet hij, ik heb wat op mijn kerfstok. En daarom gaat het niet goed met mijn lichaam. Maar dat is niet altijd zo. In psalm 41 weet de psalmist dat hij onschuldig is. En hij vraagt aan de Heer, wat betekenen deze dingen? Maar wat hij niet bidt is om gelaten berusting. Waar hij zich met alle kracht en met alle intensiteit van het gebed naar uitstrekt, is de genezing. Daar zitten vele moeilijke vragen aan vast. En daar gaan we het op die aparte avond nog veel uitvoeriger over hebben. Maar de normale orde is dat je je wendt tot de oudste in de gemeente. En zelfs daar wil ik het niet over hebben, want ik wil het hebben over 1 Korinthe 12. En weet u wat hier zo bijzonder is? Dit, dat in principe de Heer aan elke gelovige genadegaven van genezing kan schenken. Let wel, dus niet een bediening. Een bediening is als je heel vaak van die genadegaven van genezing krijgt om door te geven aan anderen, zodat je je achter de oor gaat krabben en zegt, hey, zou de Heer misschien een heel speciale bediening in die richting voor mij hebben weggelegd? Dat zou kunnen. En er zijn zulke mensen, niet zoveel, ken ik tenminste niet zoveel, die een genezingsbediening hebben. Maar waar het hier over gaat, dat is dat elke gelovige zich mag uitstrekken naar deze 9 gaven. Dat wil zeggen, om deze 9 gaven op gezette tijden te ontvangen om door te geven aan anderen. Want die 9 gaven zijn niet onze bediening. Ze zijn, zoals ik het de vorige keer uitgedrukt heb, het gereedschap om onze bediening te kunnen uitoefenen. Het werkmateriaal. Die bediening is bij ons allemaal verschillend. Er zijn vele bedieningen. Vers 28 somt er een paar op. En daar vindt u ook die genezing weer terug, want er is ook een genezingsbediening. Maar ook een profetische bediening. Somt een aantal van die bedieningen op. In Efeze 4 vers 11 hebt u een bekende opsomming. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Dat zijn bedieningen. Maar als uw bediening van totaal andere aard is, wat het ook is, als het een geestelijke bediening is in het Koninkrijk Gods. Het zou het geweldig zijn als u daarvoor op gezette tijden deze 9 verschillende stukken gereedschap zou ontvangen. En dat kan. Dat is het grote nieuws. Dat heb ik de vorige keer gezegd, vanavond voor degenen die er nog niet waren, groot nieuws. Streef naar de hoogste gaven. Naar de hogere dan deze 9 zijn er niet. Ik heb het niet over bedieningen, want apostel als bediening is veel hoger. Maar dit zijn de gereedschappen, ook van de apostelen. Dit zijn de gereedschappen van de apostelen. Die spraken woorden van wijsheid en woorden van kennis. En die hadden geloof voor bepaalde werken nodig. En die ontvingen gaven van genezing om door te geven. En werkingen van krachten en profetie. Maar ze zijn ook voor Jan met de pet. Ze zijn voor elke gelovige. Elke gelovige kan zich er naar uitstrekken. In hoofdstuk 14 vers 1 staat nog eens. Jaagt de liefde na, streeft naar de gaven des geestes. Toch vooral naar het profeteren, dat is een heel speciaal in het rijtje. Maar streef naar de gaven des geestes. Dat wil zeggen, strek je er naar uit om ze te ontvangen. Nou, het zou een onderwerp op zichzelf zijn, maar daar hebben we het eigenlijk over gehad bij vroegere appeldiensten, wat de geestelijke voorwaarden zijn. Profetie wordt bijvoorbeeld heel vaak verbonden met gebed. Gebed, geestelijke toewijding, toerusting. We hebben het gehad over de vruchten van de geest. Voldoende geestelijke voorwaarden, dat is het streven. Strek je er naar uit om aan de voorwaarden te voldoen, zodat elk van die 9 gaven aan u of aan mij geschonken kan worden. En sommige daarvan, dat vinden we een beetje eng, want daar zijn we niet gewend. Of we zijn er zelfs mee opgevoed dat die niet voor ons zijn. Maar wat zou het fantastisch zijn als we deze 9 stukken gereedschap in ons kistje hadden. Ik ken broeders die vele en zusters die vele zieken bezoeken. En die hebben me wel eens gezegd in vertrouwen, ik wou dat ik af en toe zo'n gave van genezing ontving. En dan praten we erover. Strek je je daar naar uit? Strek je daar naar uit? Hoe bid je met de zieken bijvoorbeeld? Zal ik u een voorbeeld geven waarom het voor ons zo afstandelijk is geworden, waarom het zo moeilijk is geworden? Er staat in Marcus 16, u weet het allemaal, voor alle gelovigen. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. En dan worden daar 5 genoemd. En 1 van die 5 is, op zieken zullen zij de handen leggen. En weet u wat nou de moeilijkheid is? Dat in heel veel kerken en kringen wij die handoplegging zo geformaliseerd hebben, zo verambtelijkt hebben, dat ik bij heel veel gelovigen een geweldige weerstand ontmoet om iemand hand op te leggen. Ik weet dat uit eigen ervaring. Ten eerste omdat men denkt, dat is een ambtelijke handeling, dat mogen alleen dominees doen of voorgangers of ouderlingen of hoe je ze noemen wilt. Maar er staat van de gelovigen Marcus 16, op zieken zullen zij de handen leggen. Dus dat is de eerste angst. En de tweede angst is, ja, wat verbeeld ik mij wel zeg om een ander de handen op te leggen. Nou, niks, gewoon dat je een gelovige bent. En dat als het goed is dat jij in de geestelijke conditie bent om een kanaaltje te zijn. Verder niks, helemaal niks. Gewoon een kanaaltje waardoor de Heer een gave van genezing aan de patiënt kan geven. En ik wil daar niet denigrerend over doen. Maar we hebben allemaal wel leren bidden, wilt u, wilt u, wilt u, wilt u. Maar ik heb de vorige keer gezegd, als het gaat bijvoorbeeld over geloof. Verbonden met een woord van wijsheid, een woord van kennis. Het zou niet geweldig zijn als je een keer het geloof had om de hand op iemand te leggen en zegt, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. En dan ga je versteld staan kijken dat het soms nog gebeurt ook. Niet altijd. Maar vaker dan toen we alleen nog baden, Heer wilt u, wilt u, wilt u. En ik zeg u dat hij dat niet moet doen. Maar ik zeg, waarom doen we niet simpelweg wat God ons belooft in zijn woord? Om ons daardoor uit te strekken. Elke gelovige. Die oudsten is een apart verhaal. Dat is een heel bijzonder. Je hebt een heel bijzondere opdracht daarin. Het is de normale orde dat je naar een oudste gaat. Maar verschuil je daar niet achter. Want Marcus 16 en 1 Korinthe 12 zegt, als u het in geloof doet, als u dicht bij de Heer leeft, als er geen blokkades zijn tussen de Heer en u, wat verhindert u om de handen op een ander te leggen en te zeggen, wees genezen in de naam van de Heer Jezus? Je kan niet zomaar zeggen, je bent genezen in de naam van de Heer Jezus, tenzij dat de Heer dat heel duidelijk tegen je gezegd heeft. En dat gebeurt niet zo vaak. Maar je kunt wel zeggen, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. En je laat de rest aan hem over. Ik weet van een bekende genezingsbedienaar, was nog maar kort uit de wereld bekeerd, maar dit had hij al geleerd. Bij anderen duurt het wat langer. Maar hij was nog maar net bekeerd, had hij dit al geleerd. En hij begon gewoon ermee te doen. En na een tijdje, hij zag helemaal nooit eens iemand die genas. En hij zei tegen die Heer, ik leg allemaal handen op mensen, maar er gebeurt helemaal niks. En hij zei, die Heer zei heel duidelijk tegen mij, ik heb jou gewoon geboden om je handen op te leggen op zieken. Ga maar door. Wacht maar op mijn tijd. En toen geleidelijk begon het te komen. Hij wist niet wat hem overkwam. Maar hij legde handen op mensen en hij bad voor ze. En hij sprak de naam van de Heer Jezus over hen uit. En ze begonnen te genezen. Had die man nu een gave van genezing in die ouderwetse zin van het woord? Wel, nee, helemaal niet. Hij deed gewoon wat de Heer van hem vroeg. Dat is alles, lieve mensen. Ga uw houding veranderen over handoplegging. Een prachtig voorbeeld van Ananias. Er staat niet bij dat hij de dominee van de gemeente in Damascus was. Hij was ook geen ouderling en hij was ook geen diaken. Hij was gewoon discipel. Hij was gewoon een discipel, een gewone gelovige, gewone broeder. Gewone broeder. Ik weet niet waarom de Heer hem uitkoos. Natuurlijk is er verschil. Misschien was Ananias in die hele gemeenschap van Damascus, van die bekeerde Joden, gewoon het meest bruikbare instrument. Niet omdat hij iets hoogs was in die gemeente, maar omdat hij de stem van de Heer kon verstaan en omdat hij dicht bij de Heer leefde. En de Heer zei tegen hem dat hij naar Saulus toe moest gaan. Die had het trouwens van tevoren al in een visioen gezien. Er zou iemand bij hem komen en hem de hand opleggen. En Ananias ging gewoon. En die legde zijn hand op hem. En hij zei, Saul, broeder, ik ben bij je gekomen omdat je weer gaat zien. En hij zag weer. Gewone broeder. Gewone broeder, gewone zuster. Ga het woord onderzoeken, lieve mensen. En streef ernaar om ook dit stuk gereedschap in uw kist te krijgen. Ik ben benieuwd naar al uw ja-maars. Hoewel er nou geen tijd voor is. En u mag straks ook niet komen, want daar zijn we wel goed in, hè, die Nederlanders. In dat kamertje daarachter om een theologisch debat op te zetten. Dan stuur ik u er zo weer uit. Als u een probleem hebt, dan willen we graag praten. Maar als u komt voor een theologisch debatje, dan stuur ik u weer weg. Andere keer maar. Ik weet niet wanneer trouwens. Maar niet vanavond. Maar als u zegt, bid voor me, omdat ik zo graag ook eens een keer gewoon op iemand de hand zou willen leggen. Om tegen hem te zeggen, de naam van de Heer Jezus wees genezen. Dan ga ik met u bidden. En misschien wilt u wel met mij bidden, want ik heb ook niet altijd zoveel vrijmoedigheid. Dan bidden we voor elkaar. Begrijp u? Dat is één reden waarom u straks naar het hokje mag komen. Dan verscheidene hokjes daar. om te zeggen van, dat zou ik zo graag willen. Zoals die broeder zielzorger die tegen me zei, ik zou zo graag graven van genezing ontvangen. Dan gingen we erover praten hoe je ze kunt krijgen. Gewoon door je open te stellen, Heer, hier ben ik ben het kanaaltje. Ben ik zuiver, ben ik rein, ben ik bruikbaar voor u, Heer. Werk me door me heen. Geef me vrijmoedigheid, Heer, om de hand op een zieke te leggen. Hoeft niet altijd op het hoofd, er staat niks bij op het hoofd. Maar als u het eng vindt, dan op de arm. Gewoon, het is een symbool. Er is nog niks tegen symbolen. Het is gewoon een symbool. Om te laten zien dat u een kanaal wil zijn van de Heer voor die ander. Doe gewoon wat de Bijbel. Als u nog niet snapt waarom moet het nou zo, ja, dat weet ik ook niet. Waarom moet er gedoopt worden? Ja, de Heer heeft dat zo gezegd, dat je op die manier het Koninkrijk Gods binnenkomt. Waarom vieren we avondmaal? Ja, dat heeft de Heer zo ingesteld. We kunnen ook zonder avondmaal aan de Heer denken. Maar hij heeft dat zo gewenst. En hij heeft ook gewenst dat we kanalen van zegen zouden zijn om een gave van genezing aan een ander door te geven. Dat heeft hij gewoon zo gewenst. En er zijn een paar symbolen bij, daar is olie bij in Jacobus 5. Dat is de handoplegging. Gewoon het gebed voor die ander. En laat het rest maar aan de Heer over. Wees niet zenuwachtig of het nou wel doorgaat. Laat de rest aan de Heer over, want u kunt toch niet genezen. Want u krijgt geen gave van genezing in die ouderwetse zin van het woord. U doet gewoon wat u moet doen. Maar u streeft daarnaar om die gaven te mogen ontvangen. U maakt ze ervoor open. Als u naar mensen toe gaat, als u naar zieke mensen toe gaat, zegt Heer, misschien bent u wel degene die door mij vanavond een cadeautje van genezing wil uitdelen. Geef mij maar de vrijmoedigheid, Heer, om dan gewoon in geloof de hand op die ander te leggen. En zo is het ook met werkingen van krachten. Zo is het met werkingen van krachten. Ik had beloofd dat ik over gaven van genezing kort zou zijn. Als het op deze manier doorgaat, dan kan het nog een lange avond worden. Maar werking van krachten heeft wel met genezingen te maken. Het kan bijvoorbeeld, als iemand geen oogballen meer heeft, dan heeft hij geen genezing nodig, maar een wonder. Hij moet nieuwe oogballen ontvangen. Zoals van Smith Wigglesworth. Het is bijna niet te geloven, maar er zijn mensen geweest met een genezingsbediening zo onbegrijpelijk groot. Van hem wordt verteld en ik vertrouw erop dat die overleveringen ook betrouwbaar zijn. Dat er iemand bij hem kwam die geen voeten meer had. En hij zei, Brother Smith, hier is toch echt niks meer aan te doen, hè? Misschien dat broeder Smith Wigglesworth in andere gevallen ook inderdaad zou zeggen, ja, inderdaad, er is niks aan te doen. Ik kan niks voor je doen. Dat weet ik niet, die verhalen worden nooit verteld. Maar in dit geval zei hij, ga morgen schoenen kopen. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, dat zou de Heer gezegd kunnen hebben. Ga je ogen uitwassen in het badwater van Siloam, dat is ook zoiets. Ga morgen schoenen kopen. Dat was ook een beroep op het geloof van die man. En ik weet wel hoe moeilijk het is om alles weer op het geloof van die zieke te gooien. Maar dit was in eerste plaats ook het geloof van de bedienaar. En die man die ging de volgende dag naar die winkel. Ik mag wel zeggen, zeer beschroomd. Want hij zei tegen die verkoper, ik kom een paar schoenen kopen. En die keek eens naar zijn voeten en die ontdekte dat die man helemaal geen voeten had. En hij zei, geef niet, geef me maar een paar schoenen. En toen hij die schoenen aantrok over die stompjes, voelde hij hoe de voeten groeiden in de schoenen. Nou, hij zou ook onmiddellijk willen weten wat er nou in uw hart gebeurde. Want dit is het interessante van christenen. Ze geloven allemaal dat God dat kan doen. Maar als je vraagt, nou het is ook een keer gebeurd in 1934. Dan zeg je, ja, kom nou. Let me op, klopt het of niet? U gelooft allemaal dat God zoiets kan doen. Maar dat het in 1934, ik noem maar een jaartal. Dat het in 1934, want in die tijd leefde Smith Wigglesworth, ook inderdaad gebeurd is. Dan zegt u, nou, waarom doet God dat nou zo? Nou, ik kan u heel wat voorbeelden noemen in het Nieuwe Testament van genezingen door de Heer Jezus, later door de apostelen, waar je ook zegt van, moet dat nou zo? Ja, zo moet dat soms. God is een originele, God heeft geen schablonen erin. En als mensen het soms doen op een manier dat wij ook zeggen, nou, zo staat het niet in mijn Bijbel, dan zeg ik, jammer, in de Bijbel waren het ook allemaal verschillende voorbeelden. God is een originele God en soms doet hij zulke dingen. Maar dat zijn werkingen van krachten. Die man had geen ziekte in zijn voeten, had gewoon geen voeten meer. Dan heb je een wonder nodig. Je hebt geen genezing nodig, je hebt een wonder nodig. Er zijn vele van dat soort wonderen in het Nieuwe Testament. Misschien als je teruggaat naar Markus 16 en je denkt aan die andere vier punten die daar genoemd worden. En dan vooral die demonenuitdrijving. Dat drinken van de gifbeker zonder dat het je schade doet. Ik heb gehoord van zendelingen die leefden in gebieden waar het water absoluut dodelijk zou zijn. Zeker voor een westerling.
Waar ze lange tijd dat water hebben gedronken zonder dat hun iets overkwam. Ik denk dat dat een voorbeeld is van wat in Markus 16 geschreven staat. Er zijn ook geweest die werkelijk een gifbeker hebben moeten drinken zonder dat het hun schade deed. Zoals er ook vele christenen zijn geweest die de gifbeker hebben gedronken en gestorven zijn. Want het blijft Gods soevereiniteit. Maar God doet wonderen. En bij die gifslangen denken we niet aan de slangen die in sommige samenkomsten in Amerika door de mensen aan elkaar werden doorgegeven om hun geloof op de proef te stellen. Waarbij sommigen ook gebeten en gestorven zijn. Dat is niet de manier waarop deze dingen werkelijkheid treden. Maar wel zoals de apostel Paulus het beleefde op Malta toen er plotseling een adder uit die takkenborst kwam en hem beet. En hij dier afschudde in het vuur. Wat een getuigenis voor al die mensen die daar waren. Dat is waar Markus 16 het over heeft en dat is niet alleen voor apostelen. Zulke dingen kun je ook in de 20e eeuw, nog niet zo lang geleden, ik ken nog geen voorbeeld uit de 21e eeuw, kun je ook van kort geleden nog meemaken. Van Corrie ten Boom, ze heeft het zelf beschreven, wordt gezegd hoe zij in het concentratiekamp een vitamineflesje had. Waarvan ze elke dag uitdeelde aan de mensen om haar heen die er het ergste aan toe waren. En ze dacht, nou ja, zolang de voorraad strekt en ze ontdekte tot haar verrassing dat ze eindeloos uit dat flesje kon blijven uitdelen. Elke dag weer opnieuw. Ja, waarom zou God dat niet kunnen doen in de dagen van Elia en Elisa? Of in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen? Als je denkt aan de wonderbare vermenigvuldiging. Waarom zou de Heer Jezus dat niet kunnen doen in het concentratiekamp? Pas toen er nieuwe voorraden medicijnen kwamen, toen was het flesje ineens leeg. Op het moment dat het ook kon. Er zijn anderen geweest. Als het gaat over de weersomstandigheden. Zoals we bij de Heer Jezus beleven, hoe hij de wind en de zee kon bestraffen. Er zijn in de kerkgeschiedenis mensen geweest, niet zomaar willekeurig, omdat een vakantieuitje anders in het water dreigde te vallen. Maar als het ging om Gods zaak in deze wereld. Als het ging om Gods getuigenis. Als het ging om de bevordering van het koninkrijk Gods. Die de wind en de zee bestraft hebben. Dat is de werking van krachten. De kracht van de Heilige Geest. Kracht is vaak synoniem voor wonderen en tekenen. Het is de kracht van de Heilige Geest die zich uit in wonderen. Dat wil zeggen zaken die niet op een natuurlijke wijze zijn te verklaren. Staat u daarvoor open? Ik kan me voorstellen dat er gelovigen zijn die zeggen, nou, woord van wijsheid, woord van kennis, dat zie ik wel zitten. Maar dit, volgens mij red ik dat nooit, haal ik dat nooit. Dit zijn de 9 hoogste cadeautjes die u kunt krijgen. Streeft u ernaar? Of zegt u nou nee, dat kan ik me niet voorstellen, dat voor mij is weggelegd. Of u zegt bijvoorbeeld, nou nee, daar voel ik helemaal niks voor. Voor mij hoeft dat niet. Dat is een soort valse bescheidenheid. Wat een lieve oude zuster van morgen, die moet morgen over een week opgenomen worden in het ziekenhuis. En ik zei, lieve zuster, ze moet een borstamputatie vermoedelijk ondergaan. Ze is al op leeftijd. Ik zei, waarom laat u het nou niet mee? Want ze wou niet dat het meegedeeld werd in de gemeente, want ze wou geen aandacht op zichzelf vestigen. Ach, mijn lieve zuster, maar dat is toch geen aandacht op uzelf vestigen. Als u leidt, dan leiden wij allemaal mee. We willen zo graag voor u bidden. Mogen we nou niet gewoon in de gemeente vertellen aan de anderen dat u geopereerd gaat worden? Zullen we samen voor u kunnen bidden? En het begon haar ogen te stralen. Ze had zichzelf voor de gek gehouden. Zichzelf bedrogen dat ze zich op de voorgrond wilde dringen door het in de gemeente te zeggen. Wat hebben we soms niet, als het over werkingen van krachten gaat, ook dat soort valse argumenten naar onszelf, alsof we ons op de voorgrond zouden dringen, alsof we iets te hoog zouden vragen aan de Heer, als we ons zouden uitstrekken om werkingen van kracht in ons leven mee te maken. Paulus zegt, je mag ernaar streven, je mag je voor openstellen dat God zulke wonderen in je leven gaat verrichten. En als velen van ons zeggen, maar ik maak dat nooit mee zoiets, dan is mijn eenvoudige vraag, stelt u zich ervoor open, bent u er klaar voor? Of bent u bereid om zich ervoor klaar te laten maken, om zo te zeggen? Zou u het willen? Niet voor uzelf, maar als het nou echt ging om de bevordering van het koninkrijk Gods, zou u het willen? Wauw, misschien heb u nog nooit aan zoiets gedacht als mogelijkheid. Misschien hebt u wel gedacht, dat is alleen voor toen. Dat is de makkelijkste smoes om je ervan af te maken. Dat was alleen voor toen. Nou, het was ook nog steeds voor Corrie ten Boom. Het was ook nog steeds voor Smith Wigglesworth. En noem maar op. Maar dat waren ook maar heel gewone mensen hoor. Smith Wigglesworth was een hele gewone arbeider. Corrie ten Boom was een hele gewone vrouw die door God tot heel bijzondere dingen geroepen is. Maar die in de samenleving of in de gemeente van God niet van tevoren een of andere status had. Het is voor gewone gelovigen. Maar je moet willen, je moet durven zeggen, Heere God, als dat waar is, dan wil ik me daar naar uitstrekken. Niet voor mezelf, maar voor anderen. Dan wil ik die werkingen van krachten wel gaan beleven om anderen daarmee te zegenen. Want dat is het enige waar het om gaat. Het is niet voor uzelf dat u het vraagt. U bent dus niet onbescheiden. Het is niet voor u. Het is voor anderen. Als het voor u is, ja, dan moet u oppassen. Werkingen van krachten. Wind en de zeegebieden. De wolken, lucht en winden, wij sporen en lopen maanden, doet de Heer, maar wij? Nou, ik weet niet of ik het u wel eens verteld heb, maar ik ben eens een keer met een gezin uit het buitenland op pad geweest en die in Zwitserland. En die moesten de bergen zien. Het was zo'n druilerige dag, weet u wel. Een zeer laag hangende bevolking. Dichte mist. En zo'n nare motregen. Zij moesten en zouden op de Schildhorn. Nou, dat kost een hoop geld. Dat is dan Hollander natuurlijk het eerste ook aan denkt. En bovendien, je ziet daar helemaal niks. Maar zij moesten en zouden naar boven. Want ze zei, de Heer heeft tegen mij gezegd, wij gaan de bergen zien. Nou, om een lang verhaal kort te maken, boven kwamen we aan. Die mensen keken ons verbaasd aan. Wat dat voor rare mensen waren die op zo'n dag, het personeel van het restaurant. Maar we zaten daar, ik was behoorlijk chagrijnig, dat kan ik u rustig vertellen hoor. We zaten daar boven te kijken en ineens was het net alsof de Heer de gordijntje wegtrok. En daar waren de Eiger, de Mönch en de Jungfrau. In stralend blauw. Toen was ik nog chagrijniger, want ik gunde het haar niet dat zij zo'n groot geloof had en ik eigenlijk zo'n arme tierige sloebel. Nee hoor. Het enige wat ze zei was, I told you Willem. Bedankt voor de les. De voorstelling duurde een uur en toen ging het gordijntje zo weer dicht. Toen was het afgelopen. Sindsdien ben ik voorzichtig met Amerikaanse zusters als ze zulke dingen zeggen. Waarom was het nou? Ze was erg ziek. Maar ze leefde zo dicht bij de Heer, dat kan dus, hè? Denk erom. Maar ze leefde zo dicht bij de Heer dat hij haar graag een cadeautje gunde. En als de Heer nou 's morgens tegen haar gezegd had dat hij haar dat cadeautje gunde. Wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Ik sprak het tegen, maar ik werd beschaamd. Dat zijn krachten. Voor de Heer is dat een peulenschilletje. En hij had het haar beloofd. Lieve mensen, er zijn nog zoveel meer dingen over te zeggen. Laat ik nog één ding noemen. Vele jaren geleden sprak ik met een vrouw die hoogleraar Nieuwe Testament was geweest in Duitsland. Eta Lindemann. En zij was een van die mensen die aan de moderne theologie doen. En zij geloofde niet van het gezag van de Bijbel. Ze geloofde niet van inspiratie. Al die dingen vond ze allemaal maar flauwekul. Dat was een hele tijd zo. Ze heeft allerlei publicaties op haar naam staan uit die periode. En misschien heb ik het ook al eerder verteld, maar laat me zitten, geeft niet. Vandaag heb ik het nog niet gehoord. En ik heb het uit haar eigen mond vernomen dat ik tegen haar zei, wat heeft u nou zo veranderd? Want ze is totaal omgedraaid. Ze begon te geloven in de inspiratie van de schrift, dat het schrift het goddelijk woord is. Ze moest haar baan opgeven. Het is een geweldige verandering geweest. En ik heb haar gevraagd, Eta, wat is nou wat jou tot veranderde gedachten heeft gebracht? En ze zei, toen ik hoorde van wonderen en tekenen, vooral in de derde wereld, in Afrika. Toen ik hoorde van dode opwekkingen. Dat is geen gewone gave van genezing, hè? Dat is een bijzondere werking van krachten. Toen ik hoorde dat dat soort dingen gebeurt, toen dacht ik, of die verhalen kloppen niet, of mijn theologie klopt niet. Dat is heel makkelijk om te zeggen, die verhalen kloppen niet. Dat doen ook veel mensen. Maar zij was bereid te onderzoeken of haar theologie misschien niet klopt. Want ze ging die verhalen na en die verhalen bleken waar te zijn. En toen zei ze, kan ik mijn hele theologie wegdoen. En zij was zo dapper om dat ook inderdaad te doen. Ze heeft het mezelf verteld. Als dat waar is, dan klopt mijn leer niet. Wel, als zulke dingen gebeuren misschien, lieve mensen, zijn er hier mensen vanavond wie theologie dan ook niet klopt. U kunt dus zeggen, nou die verhalen van die oude heel kloppen niet, maar het kan ook zijn dat uw theologie niet klopt. Bent u bereid om misschien er wat aan te schaven? Profetie is de derde. Profetie. Oh, daar staat de hele Bijbel vol van. Dat begint al van het begin tot het einde aan toe. Want dit is niet iets echt alleen voor het Nieuwe Testament. Integendeel zeg, een heel groot deel van de Bijbel is profetisch onderwijs. Maar als je het letterlijk op de keper neemt wat het woord betekent. Het komt van een Grieks woord dat zoveel betekent als, nou, laat ik het iets vrij weergeven, het spreken vanuit de tegenwoordigheid van God. Profetie. Nou, als er iets is wat u nou wil, dan is het toch dat. Tegen een ander een woord te kunnen zeggen dat rechtstreeks van de Heer komt. En dat die ander opbouwt, aanspoort, vertroost. 1 Korinthe 14 vers 3. Want wie profeteert spreekt tot opbouwing, vermaning of aansporing, bemoediging en vertroosting. Je mag dat niet omdraaien. Pas op. Je mag niet zeggen dat elk stichtelijk, vermanend en vertroostend woord profetie is. Een koe is een dier, maar niet elk dier is een koe. Je kan een stelling niet altijd omdraaien. Want je kunt iemand ook gewoon op een natuurlijke wijze vanuit de kennis die u hebt van de schrift een goed woord geven. Dat komt van u, dat komt niet van boven, maar daarom is het wel een goed woord. Op dat natuurlijke vlak kun je al een heleboel betekenen, maar je mag dat niet zomaar profetie noemen. En nogmaals, ik doe daar niks aan af. Maar profetie is als het echt van boven komt. Als je echt kanaal bent, doorgeef luik, een woord van de Heer. Dat is het simpelste wat je van profetie kunt zeggen. Het is het doorgeven van een woord van de Heer dat voor die ander opbouwend, aansporend, vertroostend is. Dat zou je toch allemaal willen? Welke christen zou dat niet? Nou, die werkingen van kracht is een beetje eng. En die gave van genezing met die handoplegging, dat is ook een beetje eng. Nou kunt u weer verlicht ademhalen, want dit vindt u, dit wilt u allemaal. Ik weet wel, profeet, dat is weer meteen zo'n zwaar woord. Ik, een profeet? Nee, maar u bent ook geen profeet. Dat is iemand die een profetische bediening heeft. Dat is een profeet. Dit betekent niet dat wie dat wel eens meemaakt een profeet is. Een profeet is iemand die zoveel profetische woorden ontvangt, dat het blijkbaar zijn taak is, zijn opdracht is, zijn missie, zijn bediening. Iemand met een profetische bediening is een profeet. En we zijn niet allemaal profeten. Het zou mooi zijn, Mozes zegt al, och, dat het ganse volk des Heren profeten waren. Dus in die zin, in de letterlijke zin, zijn we niet allemaal profeten. Maar daar gaat het ook niet om. Het zijn die 9 gaven. We krijgen 9 geschenkjes af en toe om een ander door te geven. En zo kan elke gelovige wel eens een profetisch woord krijgen voor een ander. En Paulus spreekt daarover met de gewoonste zaak als de gewoonste zaak van de wereld. Hij zegt in 1 Korinthe 11, iedere man die bidt of profeteert. En het volgende vers, elke vrouw die bidt of profeteert. Nou, wat er dan verder over geschreven staat en wat ze op haar hoofd moet doen, dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar even deze simpele vaststelling. Paulus schrijft met de grootste vanzelfsprekendheid. Als een man bidt of profeteert. Nou, broeder, zuster, wanneer heb je voor het laatst gebid? Gebeden, dat in keurig Nederlands. Nou, dat zegt u, dat was vanavond nog. Wanneer hebt u voor het laatst geprofeteerd? Ja, dan wordt het alweer een beetje eng, hè, omdat het zo'n zwaarwichtig woord is. U denkt meteen aan Jesaja, Jeremia en Ezekiel en Daniel. Of misschien denkt u wel aan Johannes op Patmos, of u denkt aan Agabus. Maar laat ik het dan zo vragen, als u dat zo'n moeilijk zwaar woord vindt. Wanneer hebt u wel eens een woord ontvangen wat u zo op het hart gelegd werd, waarvan u voelde, dat moet ik aan die ander zeggen. Tot stichting, vermaning en vertroosting van die ander. Dat is toch hopelijk niet zo lang geleden. En als het erg lang geleden is, misschien moet u dan eens gaan streven naar deze hoge gaven. Want tussen al die hoge gaven is dit kennelijk een hele hoge. Want Paulus zegt, streef naar de gaven des geestes. Je mag naar alle 9 streven, maar deze toch alleen in het bijzonder, hoofdstuk 14 vers 1. En dat kun je wel voorstellen, wat is er nou mooier? Zelfs als iemand ziek is en ziek blijft. Maar je hebt een woord van de Heer voor hem. Om hem op te bouwen, om te sterken, om te troosten. Dat is toch geweldig, dat weet toch allemaal? Je wilt toch allemaal van de Heer wel eens zoiets ontvangen om een ander door te geven? En bijgezegd, je wilt toch allemaal ook wel eens een keer zo'n woord ontvangen? Mag ik het nou een beetje op de egocentrische toer doen? Je wilt toch ook wel eens zo'n woord ontvangen? Dat mag, want het zijn gaven aan het lichaam. Als we allemaal gaan profiteren, gaan we daar ook allemaal van profiteren, van dat profiteren. Dan gaan we er allemaal van. Als er meer mensen om mij heen gaan profeteren, ga ik daarvan profiteren. Want ik moet u best zeggen, Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben best wel eens in een situatie dat ik dolgelukkig ben als er iemand naar me toe komt en zegt, joh, ik geloof dat ik die tekst even aan jou moet doorgeven. Ik weet ook niet waarom. Of ik geloof dat ik moet dit even aan je kwijt. En dan denk ik bij mezelf, oh Heer, wat bent u toch goed voor me. Wat bent u toch lief. En die broeder of zuster weet dat vaak helemaal niet. Dat hoeft ook niet. Soms zeg ik het wel eens. Nou, dat is nou net precies het woord dat ik nodig heb. Ik ben ook maar gewoon mens. Ik wil heel graag profetische woorden doorgeven aan een ander. Soms zijn dat woorden die ik van tevoren ontvang. Soms zijn dat woorden die op de lippen geboren worden. Zoals God het tot Jeremia zegt in Jeremia 1. Ik zal mijn woord op jouw lippen leggen. Of zoals David het zegt. Die was koning, maar die was ook profeet. Lees je meermalen in Handelingen. Zoals David zegt. De geest des Heeren is op mij. Zijn woord is op mijn tong. Je hoeft het dus niet altijd van tevoren te ontvangen. Soms worden die woorden op de lippen geboren. Het is alsof het langs je heen gaat. Niet echt. Want de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderdanig. Je bent niet echt passief. Je weet best wat je zegt. Je blijft er helemaal bij. En toch is het iets wat je zo zegt. Dat je op dat moment ontvangt. En dat realiseer je ook. Oh, realiseer je niet. Is nog niet erg als je het maar doorgeeft. Geef het door. Zo is het straks ook. De mensen die straks bidden met jullie, daarachter, dat zijn geen profeten en profetessen. Tenminste, ik heb het lijstje even nagekeken. Ik weet er geen een van die een uitgesproken profetische bediening heeft. Maar dat hoeft toch helemaal niet? Misschien bent u, misschien ben jij er zo een die zegt van, heerlijk, ik zou best wat profetische woorden willen ontvangen om aan een ander door te geven. Maar ik zou ook zelf wel eens een woord van stichting willen ontvangen. Ik heb er zo'n behoefte aan. Pas geleden kwam er een zuster naar me toe. En die zei, we hebben zo gebeden voor die en die, dat die beter zou worden. En we hebben zo gebeden in de overtuiging dat de Heer zou genezen. We hebben zo intens gebeden en velen van ons hadden beelden ontvangen. Dan ga je het misbruik van profetie. Dan gaan mensen in hun overijverigheid aan het profeteren. Heel vaak heet dat dan, ik heb een beeld ontvangen, dit en dat. En zoveel beelden kunnen door wishful thinking ontstaan. Beelden dat die persoon gezond zou worden. En stonden tranen in de ogen en ze zei, die persoon is gestorven. En ik ben helemaal aan het eind, want ik heb gedacht, versta ik dan zo slecht de stem van de Heer. Nou, op dat moment is er een gebed in mijn hart. Heer, geef mij een goed woord voor deze zuster. Deze nog relatief jonge zuster die aan het leren is. Die zich uitstrekt naar de geestelijke gaven. Die zo graag de stem van de Heer wil kennen. Die zo overtuigd is dat ze weet wat de Heer wil. Het komt goed, het komt goed. Maar het kwam niet goed. Want de persoon in kwestie is gestorven. En ze was verslagen. En dat ben ik dan op dat moment ook. En ik wil niet voor profetie laten doorgaan wat niets anders is dan stichtelijkheden. Vrome woorden. Waar zij niks aan heeft. Die kan ik makkelijk produceren. Maar daar heeft niemand wat aan. Dat is de natuur. Dat is niet de geest. En als ik net zo verslagen ben als zij, want ik wist hoe lang ze voor gebeden hebben. En diep in mijn hart vreesde ik dat het zo zou aflopen. Want ik had niet de zekerheid dat die persoon zou genezen. Maar het is zo goedkoop om dat achteraf te zeggen. Wat ze nodig had was een woord van vertroosting. En dan ervaar je dat de woorden, en ik zeg nou niet dat ik zo verschrikkelijk goede woorden gesproken heb, alsjeblieft begrijp me goed. Maar dan ervaar je als je een smeekbede, zo'n schietgebedje naar de hemel, alsjeblieft Heer geef me nou een goed woord om die zuster te troosten. Want anders wordt ze zo ontmoedigd. Ze denken, ik kan nooit meer wat bidden, want de Heer doet dat toch niet. Of ik denk dat de Heer tegen me spreekt en ik heb het helemaal verkeerd verstaan. Een troostwoord. Misschien zit jij hier vanavond. Zit u hier vanavond. Precies zoals die zuster. Ach, ik kan wel zeggen ook dat het vanmorgen was. Precies net als die zuster en zegt. Ik heb een troostwoord nodig. Nou, er zitten geen profeten en profetessen. Maar waarom zouden zij niet op dat moment een woord van de Heer kunnen ontvangen dat u nou net nodig heeft. En als ze dat woord niet ontvangen, gaan ze met u bidden. Misschien zit u hier en zegt u ook, ik ben zo teleurgesteld. Ik had gedacht dat het zo anders zou gaan. Maar nu gaat het zo. En dan weet ik niet of ik nog op de Heer kan vertrouwen. Of ik op hem kan rekenen. Dan heb je gewoon een profetisch woord nodig. Misschien heb jij wel een profetisch woord voor ons. Kom er niet overlopen straks. Want ik ga het ook toetsen. En als ik van overtuigd ben dat het niet klopt, ga ik het ook zeggen. Misschien heb je wel een woord voor mij. Want zo werkt het in de gemeente van God. Zo werkt het in de gemeente van God. Hij gebruikt ons om elkaar te stichten, te troosten en te bemoedigen. Niet met stichtelijkheden, zoals we die allemaal wel gemakkelijk kunnen produceren. Vooral als je een beetje gewend geraakt bent om condoleancebrieven te schrijven. Ach. Maar een woord van de Heer. Te rechter tijd. Als iemand spreekt, zegt Petrus in 1 Petrus 4, laat het zijn als uitspraken van God, logia. Logion is ook het orakel dat door een persoon die een orakel heet gesproken wordt. Een godsuitspraak, zoals het orakel in Delphi. Die priesteres die met bedwelmende dampen in trance werd gebracht en dan sprak ze de woorden van de godheid. Nou, dat is dan zoals het in het heidendom gaat. Maar Petrus gebruikt datzelfde woord. Een godspraak. Als je spreekt, dus dat is de gewone gang van zaken. Zo zou het bij alle gelovigen moeten zijn. Als je wat tegen een ander zegt, laat het een uitspraak van God zijn. Een godspraak. Zoals het staat in de profetische boeken. Godspraken. Ja, dat is wel heel erg veel. Ja, maar daarvoor zijn we ook bij elkaar. Daarom is het een appeldienst. Een appel op jullie en op mezelf om ons er naar uit te strekken. Heer, geef dat ik minder onzin verkoop aan mijn broeders en zusters en meer godspraken. Meer woorden van u. En laat me daarvoor een zuiver kanaal mogen zijn. Een open kanaal dat u kunt gebruiken. Laat de blokkades bij me weggenomen worden. Daar hebben we het over gehad bij een vroegere gelegenheid in deze serie. Want ik wil zo graag een woord van u doorgeven. Want er zijn mensen om me heen die snakken naar een woord van u. Zoals ik ook wel eens snak naar een woord van de Heer. Dat via een ander tot me komt. Zo zijn we toch als mensen. Bij meer betekenissen van profetie, ik weet niet of ik daarover moet uitweiden. Ik vind toch wel één ding ook wel mooi. Ik moet twee dingen misschien nog zeggen. Twee woorden, omdat ze ook behoren tot het lijstje van dit. Even voor de luisteraars thuis, ik maak nu een schrikbeweging naar achter. Dat heb je als je die cd's weer doorverkoopt. Hè? Aan mijn lijf geen polonaise. Dat is het woord visioen en het woord geestvervoering. Ah, nou heb ik ze lekker toch genoemd. Hoe ontvangt een profeet woorden? Door dromen en visioenen. Nou, daar wil u natuurlijk helemaal niks mee te maken hebben. Nou, dat is dan wel jammer, want Joël die heeft al eeuwen van tevoren geprofeteerd. Uw zonen en dochters zullen dromen en gezichten zien. Uw slaven en slavinnen. Het is geprofeteerd. En in Handelingen 2, toen zei Petrus, dit is de vervulling. Dromen en gezichten zien. Dus het is de normale gang van zaken. Het woord van Joël is uitgekomen. Er worden dromen gedroomd en gezichten gezien. En niet alle dromen zijn van God. En niet alle gezichten zijn van God. Gezicht betekent dus visioen. Maar gelooft u nog, staat u er nog voor open dat God zo tot u spreken kan? Wees dan niet meteen bang voor zo'n woord. Natuurlijk, ik kan u heel wat voorbeelden geven van excessen. Van misbruik. Ik zei u al over die mensen die allemaal beelden zien. Beelden zien, beelden zien. Nou, ik luister altijd met enige argwaan naar al die beelden. Kan ik u wel vertellen. Want ik krijg ook heel wat beelden, maar die geef ik niet allemaal door. Want ik ben er lang niet van overtuigd dat ze allemaal van hem komen. Dus dat is het eerste enge woord. Het tweede woord, dat is heel opvallend. Als je dat woord profeteren in het Oude en in het Nieuwe Testament nagaat. Dan denk je, hé, maar dat is niet altijd alleen maar woorden spreken tot stichting, vermaning en vertroosting. We lezen van Saul dat hij onder de profeten was. Hij raakte in profetische geestvervoering. Profeteren betekent soms gewoon in geestvervoering raken en dan God groot maken. Dat hoort erbij. Dus niet zomaar wat. Extase. In geestvervoering, zeg maar gewoon in extase raken en God groot maken. Je leest dat in Handelingen 19. Paulus legde die gelovigen in Efeze de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Ze spraken in tongen en ze begonnen te profeteren. Nou, vroeger dacht ik altijd dat die meteen mensen voorspellingen begonnen te doen. Zomaar lukraak, ik weet het niet. Ik had daar geen idee van. Nu begrijp ik dat profeteren, vooral in het Oude Testament zie je dat menigmaal, betekent in geestvervoering God groot maken. Dat is precies wat er gebeurde met die 120, dus niet alleen maar apostelen, die 120 mensen in de opperzaal op de Pinksterdag. De Heilige Geest kwam op hen, ze werden vervuld met de Geest, ze gingen tongen spreken en ze gingen God groot maken. Dat zeiden die mensen, we horen hen allemaal in onze eigen taal God groot maken. Dat is ook een vorm van profeteren waar ik wel wat meer van zou willen weten. Ik weet het, geestvervoering is heel eng. En u weet weer heel wat voorbeelden van misbruik. Daar zijn we heel goed in, hè. Als God prachtige dingen ons voorhoudt, zeggen wij meteen, ja, maar je kan dat misbruiken. En hup, dan gaat het weer weg. Zo zijn er heel wat dingen door dat misbruik verloren gegaan. Doordat christenen het gingen misbruiken, zeiden de anderen, nou, dan kunnen we het beter maar niet meer doen. En zo kreeg de duivel het voor elkaar, allerlei cadeautjes van God buiten ons gezichtsveld te plaatsen. Met het gevolg dat wij nuchtere Nederlanders geestvervoering. Terwijl Petrus die bad op het dak en hij raakte in geestvervoering. Dat was blijkbaar heel gewoon. Johannes was op Patmos, raakte in geestvervoering. Paulus was in de tempel en het bidden raakte in geestvervoering. Wanneer bent u dat voor de laatste keer, is dat u dat overkomen? Dat is een mooie tekst, hè? Daar zijn wij te nuchter voor, zeggen wij dan. Daar zijn wij te nuchter voor. Paulus zei, als wij nuchter zijn, zijn we het voor jullie. Als we in extase zijn, zijn we het voor God. Dus je mag best nuchter zijn, maar je mag af en toe ook in extase zijn. Eng, hè? Wat ben uw balans, zeg? Maar het staat gewoon in de Bijbel. Profeteren is geestvervoering. Zou u het willen? Maar dan die echte, hè? Niet die misbruik. Niet dat het verkeerde, maar het echte. In extase zijn voor God. Uitgelaten zijn voor God. Of wilt u alleen maar zingen? Het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Lijkt het niet leuk om het ook eens te doen? Straks gaat u nog voorstellen dat we gaan huppelen hier ook in de kerk. Nou, rustig aan. We gaan eerst alleen maar over nadenken. Zou u niet willen? Huppelen van zielenvreugde, maar echt van binnenuit. En niet als iets dat gemaakt en geforceerd is. Echt van binnenuit. Lijkt mij wel wat. Lijkt me wel wat. En dansen voor de Heer. Denk erom als iemand in geestvervoering raakt zoals David, dan staat er altijd wel een Michal bij het raam te spotten. Denk erom hoor. Dat geslacht van die Michals, dat staat ook altijd bij dochter van Saul. Dat is veelzeggend hoor. Ze was getrouwd met David, maar ze bleef de dochter van Saul. Dat raak je toch nooit helemaal kwijt. En toen David danste uit alle macht voor de ark. Toen dacht zij, wat stelt die man zich aan? En als u in geestvervoering of ik in geestvervoering ga raken, zullen er een hele hoop Michals om ons heen staan. Die ook roepen, wat stelt die man of die vrouw zich aan? Maar er staat van Michal dat ze onvruchtbaar bleef. Zulke mensen blijven geestelijk onvruchtbaar. Als je je belachelijk maakt over een ander die in extase is voor de Heer. De Heer Jezus was soms met zijn prediking en bediening zo in extase. Dat kun je letterlijk in het Grieks zien. De vertaling zegt dan, hij is buiten zinnen. Hij raast, als je het woord letterlijk zo vertaalt, my no my, dan is dat, hij raast, hij is in extase. Hij is in extase, staat van de Heer Jezus, staat van de discipelen, van de apostel. Vergeet nou toch eens dat nuchtere Hollanderschap. Scheid dat toch eens een keer mee uit, zeg ik ook tegen mezelf. Hier, als dat erbij hoort, dan moet het maar. Als het er echt bij hoort, hier ben ik. Ik ben er voor open voor alle verrassingen die u hebt. Zou u dat niet een mooi gebed vinden? Het is doodeng. Als de Heer het nou wil geven, zouden we dan niet eens... We beginnen thuis te oefenen, zachtjes in de binnenkamer te huppelen. Maar zou het niet mooi zijn als we echt leerden... Nee, ik meen het, ik maak er geen grapje hoor. Als we echt leerden huppelen voor de Heer. Echt in geestvervoering zouden raken. Zo vol zouden zijn. In aanbidding. Zo vol van Hem in aanbidding. Dat de mensen om ons heen zeggen, dat is niet nuchter meer. Precies. Maar het is wel van Hem. Zou u dat willen? Ja, u hoeft nou vanavond geen hand op te steken. Zou u het willen? U doet het toch. Er zijn toch iemand die dan... Ja, sommige mensen kunnen het al niet meer houden. Dat vind ik geweldig, hè? U hoeft niet eens de hand op te steken. Er zijn toch mensen die hun hand opsteken. Ik zou het wel willen. Ik zeg altijd, ik ben motorisch debiel. Maar toch, ik zou het wel willen leren. Ik zou het wel willen leren. Ik geloof dat wij een grote fout gemaakt hebben in de kerkgeschiedenis door te denken dat aanbidding alleen iets is van de binnenkant. Daarom begrijpen wij Mirjam niet meer die met die vrouwen op tamboerijnen gingen dansen en jubelen voor de Heer. In profetische geestvervoering. Wij denken dat is Joods. Nee, dit is Bijbels. Goed, ik ga erover ophouden. Lieve mensen. Vooral dat laatste over profetie. Daar zou ik u voor uitnodigen. Om straks naar achter te komen. En te vragen om gebed. Geen lange verhalen. Het is toch heel verleidelijk voor mensen om een hele levensverhaal te vertellen. Het kan gewoon niet. Er zijn nog zoveel wachtenden achter u. Geen lange verhalen. Maar vertel maar kort. Ik heb troost nodig. Ik heb bemoediging nodig. Aansporing. Opbouwen. Want ik heb dit of dat. Ik heb dit of dat. En ook, ik zit zo in mezelf geblokkeerd. Ik zit zo opgesloten. Woorden als visioen, woorden als geestvervoering, daar krijg ik al helemaal de bibbers van. Help me om vrij te komen uit dat korset van de traditie en de overlevering, waarin dat allemaal niet kan. Nou, dan helpen wij u door een gebed met u te bidden. En wij hebben het ook nodig, misschien wilt u ook met ons komen bidden. Want wij zijn niet een soort hogere klasse, hoor, die daar bidden, heel gewone mensen. Zullen we samen gaan bidden? Voor diegenen die niet hun hand opgestoken hebben. Maar zeggen van, hé, als dat werkelijk voor mij is weggelegd, dan wil ik dat ook wel. Heer, dank u dat u zulke grote geschenken voor ons hebt, waar we vaak zo weinig benul van hebben. En daarom strekken we ons ook zo weinig naar uit. Heer, dank u wel dat u een veel grotere gever bent dan wij dikwijls ons realiseren. Dank u wel, Heer, dat u een woord van stichting, vermaning en vertroosting hebt voor elk van ons. Misschien wel was het door de prediking aan deze of gene gegeven. Zo'n woord van opbouwing, van aansporing, van bemoediging. Ik bid u heel bijzonder voor diegenen die snakken naar zo'n woord. Misschien door eenzaamheid. Misschien dat ze weinig mensen hebben om tegenaan te praten of zo'n woord te ontvangen. Heer, geef ze vrijmoedigheid. Om nog een ogenblikje langs te komen. En zeggen, och, ik heb behoefte aan zo'n woord, het mag vanavond. Dank u wel, Heer, dat we niet bang hoeven te zijn voor al die mooie dingen die u in uw woord geeft. Zelfs al gaat het om zulke enge woorden als visioenen, geestvervoering. Er zijn nog wel meer te bedenken. Heer, verlos ons van onze blokkades, van onze angsten, van onze remmen. Door de traditie ons gegeven. Maak ons vrij, Heer. Het hoeft ook niet allemaal op één avond, Heer, maar maak ons open om meer en meer te gaan ontvangen van zoveel dat u zou willen schenken. Heer, maak ons ervoor open dat we gaven van genezingen gaan doorgeven aan anderen. Gewoon door een hand op iemand te leggen, te zeggen, broeder, zuster, wees genezen in de naam van de Heer Jezus. Heer, geef ons meer de moed om als u dat zo ons op het hart legt, om dat ook inderdaad te doen en niet bang te zijn. Niet bang, bang, bang. We zijn zo bang. Niet bang te zijn, Heer, om een kanaal te zijn waardoor u werkingen van krachten kunt gaan toepassen. We zijn zo bang, Heer, voor zoveel dingen. Verlos ons van onze angsten. Verlos ons van onszelf en onze eigen blokkades, Heer. Leer ons ons uit te strekken naar al die prachtige stukken gereedschap die we zo goed zouden kunnen gebruiken in onze bediening. Wat die bediening ook is. Heer, help ons erin. Zegen elk van ons, Heer. Met uw zegen. En zegen ons om elkaar tot zegen te zijn. Want zo werkt het in het lichaam van Christus. We zijn er om elkaar tot een zegen te zijn. Geef dat we dat meer mogen beseffen. Dat we minder hebberig zijn, minder op onszelf gericht. En meer erop gericht mogen worden een ander tot zegen te zijn. Heer, maak ons bruikbare kanalen van zegen naar andere leden in het lichaam van Christus. Of naar mensen die nog buiten zijn en die ook lid van het lichaam van Christus moeten worden. O God, zegen uw woord van deze avond. Dank u voor wat u ons hebt laten zien. We vertrouwen ons aan u toe. En we prijzen met grote vreugde uw heerlijke en heilige naam. Amen.